Gemeente, namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. De eerste is: op maandag 7 mei hebben voor de kerkraad belijdenis van hun geloof afgelegd de volgende mensen: Willem Cornelis van Apeldoorn, Johanna Roeline Simons, Dini Lambardina IJsma, Jan Harmen ter Harmsel, Dirk-Jan Hazendonk, Aaltje Johanna van Kruistrum, Catharina Wilhelmina van Manen, Martje Balgien Meerman, Hendrik van Santen, Redmar Christiaan Smit, Marlotte Suzanne Smit, Arie Adrianus Eduard van Velde en Matthijs Isaac van Velde. Volgende week zondag, zo de Heer wil, op eerste Pinksterdag in de middagdienst, zullen zij openbare belijdenis van het geloof doen. Dan volgende week zondag in de morgendienst is de voorganger dominee Van Zorgen in plaats van dominee Klomp. Dominee Klomp is dan naar een doopdienst van zijn kleindochter. De collectes: de eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, emeritikas en uitgangbouwfonds. De schriftlezing van vanmorgen is Markus 16, vers 9 tot 20. Tot zover de mededelingen, voor zover het van toepassing is. Zo de Heere wil en wij leven. Wij verwachten onze hulp van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 113, daarvan het derde en het vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel? En ook het vierde vers uit Psalm 113. Wij luisteren ook vanmorgen naar de wet van de Heere, onze God. En laten we daarop antwoorden door te zingen uit de morgenzang, het derde en het vierde vers. De morgenzang, gezang 9, vers 3 en vers 4 als antwoord op de wet van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden en zei: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel is, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor hen niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dat alles samengevat. Toen hem daarna gevraagd werd, naar de hoofdsom van de wet, zei hij: Hier gaat het de Heere om in uw leven. U zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het grote en eerste gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust de gehele wet en de profeten. Zo spreekt de Heere. Thank you. Wij gaan de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In de dankzegging denken we aan zuster Evers Verwoerd. Zij kwam afgelopen week weer thuis uit het ziekenhuis. En we willen de Heer ook danken voor de fijne goede dagen en de gesprekken die de jeugd had voor het hemelvaartweekend. Die JV van Pro Christo die deze dagen is weg geweest. Laten we de Heer bidden en danken. Groot en almachtig God in de hemel, wij komen tot u die de heilige is, de alomtegenwoordige, de schepper van de hemel en van de aarde. U die alle lof en eer en aanbidding toekomt voor nu en tot in eeuwigheid. Wij mogen hier samen zijn in alle vrijheid, als gemeente, gasten, mensen hier in de kerk, mensen die thuis meeleven en luisteren, om ons te zetten rondom uw woord. Heren, dat is dat woord dat u gegeven hebt tot zaligheid. Dat woord waarin u zich bekend maakt en dat vlees en bloed geworden is in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die gekomen is in deze wereld die u geschapen hebt. De wereld die van u is afgevallen, licht in de zonde, gebrokenheid. Maar daarin, Heren, hebt u uw evangelie geschreven. Het evangelie dat getuigt van redding en verlossing door het geloof in Christus Jezus. Dat evangelie dat verkondigd wordt in uw opdracht, Heer Jezus. Tot op de dag van vandaag, zolang u er de tijd voor geeft. Heren, dat van dat evangelie moeten wij het vanmorgen ook hebben. En wij bidden u of u uw zegen wil geven over de bediening van uw woord. Over het lezen van uw woord dat daaraan vooraf gaat. Geef ons, Heren, de leiding van uw geest. Want die hebben we nodig. We verstaan uit onszelf niet wat u tot ons te zeggen hebt. We zijn er blind en doof voor. Maar als u onze harten en onze oren opent, dan gaan we luisteren. Dan gaan we horen. Dan gaan we doen wat u zegt. En daar bidden we u om, Heren. Zou u dat willen geven voor het eerst, als dat niet eerder in ons leven gebeurde? Want buiten u is immers geen leven, maar rust de toorn van God op ons. Maar met u mogen we vrij zijn, vrijheid van de kinderen van God. Heren, wat een onvoorstelbaar wonder. Waar we dan in zo'n geval ook zelf nauwelijks nog wel eens bij kunnen, maar wat u ons leren wil. Wij bidden u, Heere God, of u dat evangelie in deze wereld wil laten doorwerken. Er gebeurt zoveel om ons heen. Het houdt ons bezig of het houdt ons misschien al lang niet meer bezig, omdat er zoveel gebeurt. Maar we beseffen, Heere God, dat wij maar hele kleine mensen zijn. Dat de machten groot lijken in deze wereld en het voor het zeggen lijken te hebben. Maar we hebben de hemelvaart van de Heer Jezus immers gevierd. Afgelopen donderdag. We mogen weten dat u de koning bent, Heer Jezus Christus, die regeert. Daar willen we vanmorgen nog meer van horen. Hoe zullen we daar ooit genoeg van horen? We hebben het nodig dat we dat zien en geloven. En we hebben het nodig om verder te kunnen. Heren, wij bidden u om uw zegen. Ontfermt u zich over deze wereld, over allen die in nood zijn, in moeite en zorgen. O God, geef dat ook daar tekenen van hoop mogen worden opgericht. Door mensen die u kennen, die met daden en met woorden getuigen van de barmhartigheid van de Heer Jezus Christus. Opdat ook in deze wereld die tekenen van hoop mogen zichtbaar worden en uiteindelijk mensen brengen in het leven uit die hoop. Hoop op de toekomst, hoop vanuit het geloof in hem, die gekomen is en komen zal. Wij bidden u, Heren, of u ons vanmorgen dan ook zo wil laten luisteren, dat de zorgen van deze wereld ons niet in de weg staan om te luisteren. Want dan nemen ze allemaal mee naar de kerk. We zijn mensen van vlees en bloed, die onze zorgen kennen, ons verdriet, wat er gebeurd is in de afgelopen week en wat ons nog te wachten staat in de week die begonnen is vandaag. Heren, wij kunnen ons daar zomaar niet van losmaken. Maar u kent ons immers. U doorgrondt ons. U kent onze gedachten, onze woorden, ons gaan, ons liggen. Heren, we mogen het voor u neerleggen vanmorgen. Wilt u zich ontfermen en troost geven waar verdriet is en rouw? Wilt u ondersteuning geven waar geen kracht is? Wilt u hoop geven waar de duisternis toeslaat? Heere God, wat een zegen van u dat we dat vanmorgen allemaal in de kerk bij elkaar voor u mogen neerleggen. Geef dat we dat in ons hart ook zullen doen. En wilt u zo deze dienst zo maken dat we er allebei betrokken weten in uw grote daden, Heer Jezus, die naar de hemel ging, omdat het ook voor ons persoonlijk een boodschap mag hebben van heil, bekering, vernieuwing en vertroosting. Geef het aan de ouderen, geef het aan de jongeren, geef het aan de jongens en meisjes vanmorgen. Heren, dat ook zij er iets van mogen verstaan en begrijpen van uw grote liefde voor zondige mensen. In het bijzonder willen we u vanmorgen danken voor zuster Evers Verwoerd, die afgelopen week weer uit het ziekenhuis thuis kwam. Heren, u heeft haar bewaard en weer teruggebracht samen met haar man. Heren, wilt u ze samen omgeven met uw genade? En mogen zij het ook zelf ervaren dat u erbij was. En wie zich tot u wenden, heren, zullen mogen ervaren dat u ze dan ook nooit alleen laat. Wij danken u voor de fijne dagen die u de jeugd van de jeugdvereniging gaf in de afgelopen dagen rondom Hemelvaart. Voor de goede gesprekken, voor de ontmoeting, voor uw bewaring ook. Heere God, ook die ontmoetingen zijn zo van belang voor de onderlinge band. Maar wat een zegen als die gesprekken dieper mogen gaan dan de dingen van elke dag. Wilt u dat zegenen, Heere, tot opbouw, tot eer van uw naam. Gedenk ons zo allen. Hier in de kerk en waar we ook maar meeleven. Hoor ons in de vergeving van al onze zonden door het bloed van onze Heer Jezus Christus uit genade. Amen. Wij lezen vanmorgen uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 16, vers 9 tot 20. Marcus 16, vers 9 tot 20. En laten we als aansluiting daarop zingen uit Psalm 47, het eerste en het derde vers. Misschien hebt u dat donderdag ook al gezongen, maar zo'n zondag na Hemelvaart is altijd een goed moment om nog eens terug te zien en wat verder vooruit te kijken, nog wat te verdiepen over dat heerlijke evangelie van Jezus Christus, die koning is tot in eeuwigheid. Psalm 47 dus, het eerste en het derde vers na de lezing uit de schrift. Toen Jezus was opgestaan, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die er bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen ze oppakken. En als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen. En zij zullen gezond worden. De Heere dan is nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging deze morgen vinden we in Markus 16, het 19e vers. Markus 16, vers 19. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Zullen we na het amen op de verkondiging zingen uit Psalm 110, daarvan vers 1. En ik stel voor dat we ook vers 2 zingen. Dus dat is 1 vers meer, vers 1, 2 en 5. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon. En uit Sion zal de Heer uw scepter zijn, dat is het tweede vers. En dan de Heer zal steeds uw rechterhand verzellen. Uit Psalm 110. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren, jongens en meisjes. U hoort het vaker. Mensen die op belangrijke posten zitten en plotseling hun vertrek aankondigen. Niemand die het had gedacht, niemand die het had verwacht, maar ineens is het zover. Het kan een directeur zijn van een bedrijf dat op de top zit. Het kan ook zijn op een moment dat het niet meer gaat. Het kan in de politiek gebeuren. Leiders die wegvallen en die een partij in ongewisse achterlaten van wat moeten we nu? Anderen moeten het maar overnemen. Zo gaat het. Leiders komen, leiders gaan in de samenleving en voor zover je van leiders kunt spreken, in de geestelijke zin natuurlijk, dan kan dat wel, maar zo gaat het ook in de kerk. Afgelopen week hebben we de hemelvaart van de Heer Jezus Christus gevierd. Ik zeg bewust gevierd, niet herdacht, maar gevierd. Hebt u het ook gevierd, gemeente, ouderen, jongeren, gevierd in de zin van de blijdschap, de verwondering en de aanbidding dat de Heer Jezus Christus de koning is. En dat hij ook heeft laten zien. Een feest dat je alleen in het geloof kunt vieren, zeker. Maar dan ook is er alle reden toe. Maar het is wel vreemd. Zeker als je Markus leest, dan heeft het er alles van weg dat de Heer Jezus ook zomaar ineens is vertrokken. Zonder aankondiging. Terwijl Lucas in Handelingen ons beschrijft dat er 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart liggen, lijkt het wel alsof je de evangelist, als je de evangelist Markus leest, dat in één zinnetje gebeurd is. Tijdens een intensief gesprek met zijn discipelen aan een maaltijd, weggenomen door een krachtige hand. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor de discipelen? En wat betekent dat in hen? Want dat mogen we altijd in het verlengde daarvan zien. Voor de kerk van de Heer Jezus Christus. Wat betekent dat voor Christus zelf? Laten we daar op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, de zogenaamde Weeszondag, nog wat nader bij stilstaan. En dan de tekst vooral lezen, maar dat moet je natuurlijk altijd, vanuit de context waarin we hem vinden. Thema voor de preek is Christus troont in de hemel. Christus troont in de hemel. Twee gedachten. Zijn taakoverdracht op aarde en zijn taakuitvoering in de hemel. Dus eerst zijn taakoverdracht op aarde en daarna zijn taakuitvoering in de hemel. Zijn overdracht op aarde. Ja, wanneer is de Heer Jezus naar de hemel gegaan, jongens en meisjes? Nou, als je Markus leest, heb je meegelezen in je Bijbeltje vanmorgen. Dan zie je dat hij staat, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan nadat hij tot hen gesproken had. Ik zei al, er is bij Markus iets vreemds aan de hand. Namelijk dat de Heer Jezus op dezelfde dag waarop hij opgestaan is, wel naar de hemel lijkt te zijn gegaan. Marcus heeft het niet over die 40 dagen waar Lucas over schrijft. Tot onderwijs van zijn discipelen. Nee, het is alsof het ineens gebeurde. Dat is goed, gemeente, om ook hierbij te bedenken dat de evangelisten lang niet allemaal de bedoeling hebben, en zeker nooit precies de bedoeling hebben, om een chronologisch verslag van alle feiten achter elkaar te geven. Maar Lucas' aandacht besteedt aan de 40 dagen, vat Marcus het in één zin samen. Het is Marcus' bedoeling niet om compleet verslag van alle gebeurtenissen te geven. Nee, Marcus vat de dingen altijd samen. Als u het evangelie naar Marcus leest, het kortste evangelie, dan zegt men wel eens, bij Marcus heeft het evangelie haast. Haast. Hoe vaak lees je in het evangelie naar Marcus niet het woordje terstond of direct. Terstond gebeurde dit. Terstond dat. Het evangelie heeft haast. Dat is natuurlijk ook zo. Het evangelie heeft haast. Haast, de Heere heeft zelf haast om dat evangelie van redding van zondaren deze wereld in te brengen. Dat is ook de achterliggende gedachte van deze tekst, daar komen we nog op terug. Haast. Terwijl de Heere aan de andere kant eindeloos geduld heeft, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, ook vanmorgen niet. Als u de Heere nog niet kent. En dan is ook deze kerkdienst een bewijs van de ruimte van zijn genade. De Heere heeft wat dat betreft de ruimte. En aan de andere kant zegt Petrus ook dat alles zich haast en spoedt naar die grote dag dat de koning komt. En daarom heeft het evangelie haast. En om dan nog maar even daarop door te borduren, dan zegt hij ergens in de schrift ook, haast u dan om uw levens wil. Stel het niet uit. Je weet niet of u nog tijd krijgt. Wel, het evangelie heeft haast. Gemeente, dat is ook wat de Heere Jezus vlak voor zijn hemelvaart aan de orde heeft gesteld. Immers, hij is niet naar de hemel gegaan zonder nog verder nog een woord te zeggen. Nee, hij heeft eerst, om zo te zeggen, gezorgd voor een goede taakoverdracht op aarde. Dat brengt ons bij vers 14 tot 18. En de kern in die paar versen is vers 15. De kernopdracht staat in vers 15. Ga dan heen in heel de wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Het is alsof de Heer Jezus daar op dat moment zegt, nu is het jullie taak. Heen gaan en prediken. Marcus begon met de opdracht van de Heer Jezus zelf, dat hij het deed en ging prediken. En aan het einde zegt hij, en nu jullie. Heen gaan en prediken, want gemeente, heel de wereld moet het toch weten. Heel de wereld moet het toch weten. Of zijn we dat vergeten? Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. Jezus' taakoverdracht op aarde. Aan wie? Dat staat in vers 14, aan de 11. Er waren er nog 11 over. Judas was er niet meer bij. Terwijl zij aanlagen tijdens een maaltijd. En we zien ze voor ons. De 11 overgebleven discipelen. 3 jaar lang opgeleid door hun heiland. En als je er wat over nadenkt, gemeente, dan moet dat nog wat geweest zijn. Zo mag je dus schriftig ook overdenken. 3 jaar lang met de Heere Jezus opgetrokken. Jongens en meisjes, hebben jullie dat nooit, dat je wel eens denkt, ik zou er wel eens bij geweest willen zijn. Heb ik wel eens gehad. En dat heb ik nog vaak. Zou er bij geweest willen zijn. Om nou zelf van de Heere Jezus te horen wat de Heere God in de Bijbel bedoelt. Van de Heere Jezus zelf te zien. Die wonderen die hij gedaan heeft. Als je zoveel inzicht hebt mogen krijgen in de heilsgeheimen van God. En dan weet ik wel, ook de harten van de discipelen en de ogen moesten ervoor geopend worden. Maar dat je er zo dichtbij zit. De verklaringen horen van de gelijkenissen. Uit de eerste hand. Door Gods voorzienigheid uitgekozen om heel dicht bij het werk van het koninkrijk te mogen staan. Grote daden van de Heere zien. Zou je toch naar verlangen, gemeente, als je daar iets van kent, of niet? Kijk, en de discipelen hadden er natuurlijk helemaal niet op gerekend dat dat moment nu al zou komen. Maar het is dan toch maar gezegd door de Heer Jezus. Gaat dan heen en verkondig nu het evangelie in heel de wereld. Nu moeten jullie erop uit. En wat de Heer Jezus aan het begin van Marcus zelf nog zei. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat moeten zij nu gaan vertellen. Bekeert u. Want daar komt het op aan. Bekering en geloof. Zonder bekering en geloof is er geen leven. Dat zegt de Heer Jezus zelf ook. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Maar omdat de Heer dat niet wil, laat hij zijn evangelie uitzenden. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, als je nou zoveel van de Heer Jezus hebt gezien en dat mogen leren. Nou, als je dan die taak nog niet kunt overnemen. Dan ben je uit de eerste hand, dan ben je de eerste aangewezen. En dan lezen we, gemeente, als we dat bedenken, iets opmerkelijks. Eigenlijk iets verbijsterends. Want wat lezen we? En Jezus verscheen aan de 11. En waar begint hij dan mee? Begint hij dan met te zeggen, nou, dan heb ik jullie uitgekozen en toegerust en jullie zijn er klaar voor. En nee. Jezus verscheen aan de 11 en verweet hun ongeloof en hun hardheid van hart. Omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden. Op het moment dat hij bij hen komt, weet de Heer Jezus het allemaal wat er die morgen gebeurd is. Dat ze Maria Magdalena hebben uitgelachen. Toen ze kwam vertellen, ik heb de Heere gezien. En toen ze 's middags die twee broeders hebben uitgelachen. Die het ook kwamen zeggen, we hebben de Heere gezien. Ze het niet wenste te geloven en niet konden geloven. En hij verweet hen hun ongeloof en hun hardheid van hart. Zo treft de Heer Jezus hen aan als hij klaarstaat om naar de Vader terug te gaan. Zo treft hij zijn kerk aan. Niet klaar, maar ongelovig. Rijp voor vermaning. En dan kun je dat niet bij elkaar krijgen. De opdracht gaat dan heen. En hij verweet hen hun ongeloof. Gemeente, wees eerlijk. Zo kun je toch niet weg. Zo kun je toch de aarde niet verlaten. Zo kun je je kerk toch niet verlaten. Aan zulke mensen moet je aan zulke mensen de zorg voor de kerk op aarde overlaten. En voor de verkondiging. Nadat hij tot hen gesproken had, tot hen gesproken had. Deze discipelen, deze volgelingen, die kerk met zo'n hart. Nou leven wij 20 eeuwen later, gemeente, ouderen en jongeren, 20 eeuwen later. Zou het nou met ons anders zijn, vanmorgen? Wat denkt u? Zou het nou anders zijn? Zouden wij nou, als we dit lezen, kunnen zeggen van, ja, dat begrijpen we natuurlijk wel. Toen wisten ze nog niet zoveel, ze moesten nog veel leren. Maar wij weten veel meer. Wij zijn tenminste toegerust. Wij zijn sterk. Zijn wij beter voorbereid in onszelf dan deze 11 discipelen? Bent u en ben jij ontvankelijker voor het evangelie van Gods genade dan deze? Ik stel het ook aan mezelf, die vraag. Waarom zoekt de Heere ons vanmorgen opnieuw op? Want zo is het, hè? U bent naar de kerk gekomen, maar het is de opzoekende genade van de Heer Jezus Christus dat u hier mag zijn. Waarom zoekt de Heere ons vanmorgen opnieuw op met zijn evangelie? En dan niet alleen tot bekering en vernieuwing, dat ook voor ons persoonlijk leven, maar ook in het verlengde daarvan met die opdracht. Ga dan heen. We zijn immers geen kerk om knus bij elkaar te zijn, alleen. We hebben als kerk van de Heere ook een opdracht in het leven, in de samenleving. Kan de Heere dat aan ons overlaten? Gemeente, het is niet om het u in de mond te leggen, maar kunnen we veel meer zeggen dan, Heere, als u ons ontmoet vanmorgen in uw heilig woord, dan vind ik in mezelf diezelfde zwakheid. De schrik slaat me al bijna om het hart als ik hoor dat ik uitgezonden word. Er moet eerst nog veel meer gebeuren. Ik herken die wortels van dat ongeloof en van die hardheid van hart ook zo in mijn eigen leven. Of u niet? En jij? Zo doof als je kunt zijn voor het woord van God. Zo blind voor de grote liefde die de Heere ook aan ons ten koste legt. Sterke schouders die niet kunnen bezwijken. Eerder mensen die dat gebed van de tollenaar zo nodig hebben. Heere, ik geloof. En dat is al zo mooi als je dat mag zeggen. Heere, u weet alle dingen, ik geloof. Ik kan niet zonder u. Maar kom alstublieft mijn ongelovigheid te hulp. Misschien wel voor de mensen die belijdenis doen volgende week. Dat dat ook in je hart leeft. Heere, ik geloof, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Maar moet u mij dan nog meer vragen? Moet daar de prediking van het Koninkrijk van God aan worden toevertrouwd? De voortzetting daarvan? En ja, dan is dat nog niet eens het enige, gemeente. Want als de Heer Jezus daar die volgelingen ontmoet, ontmoet hij niet alleen maar mensen, 11 mensen die hij kent en doorgrond, die ongelovig vanuit zichzelf zijn, maar die ook nog eens in bedreigd gebied wonen. He, dat lees je in vers 17 tot 18, waar de Heer Jezus allerlei beelden gebruikt. Beelden van boze geesten, van slangen, van gifdrank, van ziekte, van het elkaar niet kunnen verstaan op allerlei gebied. Kortom, een kerk die leeft in een bedreigde omgeving. Zou ik de toepassing moeten maken voor uw gemeente? Staat de kerk anno 2012 er anders voor dan 2000 jaar geleden? Is die strijd misschien niet nog heviger aan het worden? De strijd van de boze. De strijd van de ontkerkelijking. De strijd van de invloed van de wereld. Die geen rekening houdt met God en zijn geboden. En die dwars door onze brievenbussen en onze muren heen komt. In onze levens en onze gezinnen. Strijd. Herkent u die strijd? Of laat je ze veel makkelijker meedrijven op die stroom waarvan je denkt van, nou, het heeft allemaal toch geen zin om er tegenin te gaan. Die heimelijke gedachte, Gods woord haalt toch vast wel niets uit in deze wereld. Hij verweet hun een ongeloof en wijst hen op de wereld waarin ze leven. En dan toch die opdracht. Ga dan heen. Wel, gemeente, dan beseffen we allemaal wel en laten we ons er bij insluiten dat als het dan op onze schouders of op mijn schouders zou neerkomen, dat ik zeg, heren, maar dat kan ik helemaal niet. En dat verdien ik ook niet. En dat ben ik helemaal niet waard ook. Alleen zou de Heer Jezus zich dan vergissen. Als hij in dit gedeelte toch aan deze zwakke mensen een opdracht meegeeft waarvan je zelf moet zeggen, ja, dat kan niet. Weet u wat zo mooi is? Dat de Heere Jezus alle dingen weet. Alle dingen weet. Dat Hij onze zwakheid en onze onmacht en onze onwil en onze onkunde kent. Ook vanmorgen in uw en jouw en mijn hart. Die al het ongeloof dat er zo diep in zit, peilt. En dat het vanmorgen ons past om te belijden. Heren, wij zijn zwak. En Hij, maar dan bedoel ik hem met een kleine letter. Hij, de boze, is zo sterk. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ach, sterk ons dan. En maak ons vrij. Sterk ons dan. Kijk gemeente, daar heeft de Heer Jezus bij wijze van spreken op gerekend. Want weet u wat het mooie is? Dat Marcus hier niet schrijft dat Jezus met hen gesproken heeft. Dat heeft hij natuurlijk ook. Hij heeft met hen over deze dingen gesproken. Maar dat er heel nadrukkelijk staat nadat hij tot hen gesproken had. Als je met iemand spreekt, dan kun je elkaars gevoelens en gedachten delen en dan ben je wat gelijk. Maar tot iemand spreken heeft een wat andere lading. Ik mag vanmorgen in de naam van de Heere ook tot u en tot jou spreken. Dat is een woord van tegenover. Dat komt van de andere kant. Dat komt niet van een dominee. Dat komt vanuit het woord van God. Nadat Jezus tot hen gesproken had. En zo mag je zeggen dat de Heer Jezus Christus, bij wijze van spreken, voor die zwakke, arme, ongelovige kerk gaat staan. En zegt, maar heb je nou gezien wie ik ben? Heb je dan niet gezien wie ik ben? Dat de Heer Jezus voor al dat ongeloof van binnenuit en bedreigingen van buitenaf gaat staan. En dat hij tot hen gaat spreken. Zoals hij dat altijd doet. Dat de Heer Jezus zich voor ons zet en zegt, zie, hier ben ik. Dat grote tegenover van Gods almacht en genade. Van de overwinning op de zonde, de duivel en de dood. Daar staat de opgestane. En hij leeft ook vandaag. Hij leeft. En zo mogen we ook anno 2012 weten dat de Heer Jezus zijn kerk niet in het ongewisse heeft achtergelaten. Maar dat hij voor hij heen ging zijn overwinning heeft getoond in de doorboorde handen. En in zijn alomtegenwoordigheid. En hij doet het nog steeds. Ook tegenover u en jou. Opdat we ons kennen als zondige mens en erkennen. Zonder dat gaat het niet. Dan heb je de Heer Jezus niet nodig. Maar de Heer wil ons laten zien dat wij uit onszelf helemaal niets kunnen. Maar dat is dan geen punt. Dus je hebt van die mensen die zeggen, nou punt, ik kan niks en ik wil niks en ik hoop niks en ik voel niks, punt. Nou, dat zal allemaal waar zijn, maar de Heer Jezus zegt, maar ik ben er ook nog. Ik ben er ook nog. Toen hij dat tot hen gesproken heeft. Opdat we met al onze zonden, al onze zwakheid, al onze vragen, naar hem zouden komen om ons voor hem neer te buigen. En gemeente, daar is zoveel ruimte bij de Heer Jezus. Dan is hij degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dan ligt de kracht van God in hem. Dan ligt daar het behoud. Dan ligt daar het houvast. Laat u daarom voor het eerst of opnieuw trekken tot die vaste belofte van God. Grijp maar vast aan dat woord van Christus Jezus. Kom dan met al dat ongeloof en die zwakheid. Want hij zal juist in je zwakheid zijn kracht volbrengen. Hij sprak tot hen. Tot hen. En wat heeft hij ze dan meegegeven? Wel gemeente, de prediking van zijn beloften, Dat zegt hij in dit gedeelte en dat vat ik een beetje samen, want dat zou te uitvoerig zijn om dat apart te behandelen. Maar de Heer Jezus zegt het wel, we kunnen er niet omheen. De prediking van mijn belofte zullen gepaard gaan met tekenen. En je leest er nogal wat. Nieuwe tongen, slangen opnemen, gif dat niet meer werkt, ziekte worden genezen, Satan wordt weggedreven. Zo gepaard gaan met tekenen. Nu zijn er sommige christenen die van mening zijn dat waar het evangelie echt werkt, hoe dan ook al deze tekenen op een of andere manier aan de orde moeten komen. Nou kan ik daar vanmorgen niet al te diep op ingaan. Laat ik allereerst zeggen dat we de Heilige Geest nooit aan onze meningen kunnen binden. Want de Heer doet grotere dingen dan wij denken. Maar laten we wel lezen wat de Heer Jezus hier zegt. Hij begint met de taakopdracht. Gaat dan heen. Dat is de taakopdracht. En dan zegt hij, en tekenen zullen de gelovigen volgen. Waarmee hij zegt, ik heb de alle macht om dat machtige perspectief van het evangelie ook door tekenen alvast wat te laten oplichten. Dan kunnen we de Heer niet afdwingen. Dat doet hij dan hier, dan daar. Maar die tekenen zijn tekeningen. Moet u altijd maar denken bij het woord tekenen. Dat je aan het woord tekeningen denkt. Een teken tekent iets uit van wat het evangelie van Gods genade en vrijheid uiteindelijk geeft aan alle die hem kennen. Dat nieuwe leven, die toekomst, waarin geen duivel meer is. En waarin geen zonde meer is. En waarin geen taalgrenzen meer zijn. En waarin inderdaad alle vijandschap moet wijken. En waar gif niet meer werkt. En waar ziekten zijn uitgebannen. Kun je ernaar verlangen soms. Genezing. Nadat hij dit tot hen gesproken had. De Heer Jezus, gemeente, zegt, mijn evangelie heeft toekomst. Predik het evangelie, gemeente. Wat kun je de wereld nou beter geven dan dat? Wat kun je de wereld nou beter geven dan dat? De wereld waar wij in leven, waar u zelf in werkt en waar jij school gaat. Waar je woont. Wat kun je de wereld nou beter geven dan dat? Dat woord dat hoop geeft. Dat de zonde ziet en veroordeelt, maar de zondaar genade aanreikt. Nadat hij dit tot hen gesproken had. Gemeente, met dat woord heeft de Heer Jezus zijn taak aan zijn kerk overgedragen voordat hij naar de hemel ging. Ga dan heen. Waarheen? We hebben de kerkendag gehad. Misschien zijn er van u ook geweest. Ik weet zeker dat er een aantal geweest zijn. Kerkendag waarin het ging over Burundi. En over Thailand en over Siberië. Allemaal van die verre landen. Nadat hij tot hen gesproken had, ga dan heen. Moet je daarheen? Zeker. Nodig. Gezegend. Mooi die opbrengst. Voor de kerken in Burundi onder andere. Maar ga niet minder heen in je eigen land. Ook in Veenendaal. Want ook in Veenendaal zijn mensen die de Heer Jezus niet kennen. Al zullen er in Amsterdam en Rotterdam minder zijn. Meer zijn die de Heer Jezus niet kennen. Zelfs nog nooit van hem gehoord hebben. De Heer Jezus, gemeente, zet zijn hemelvaart nadrukkelijk in het licht van de opdracht. Ga dan heen. Hebt u dan ook iets te vertellen? Ouderen, jongeren, jongelui, heb je dan ook iets te vertellen? Of vind je dat moeilijk? Als je de Heer Jezus kent en hij laat zich vinden, dan heb je altijd iets te vertellen. Al is het maar met twee woorden. En als u vanmorgen zegt, ik vind dat zo moeilijk. Nu, dan weet de Heer dat ook. En als u zegt, ja, maar ik ben het niet waard en ik moet zelf nog zoveel leren. Dan weet de Heer Jezus dat ook. Kijk maar naar de discipelen. Maar de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Onthoud dat maar. De Heer Jezus heeft zijn taak op aarde overgedragen. Maar laten we dan tenslotte ook nog wel even letten op wat er daarna dan gebeurt. Want de Heer Jezus is dan wel naar de hemel gegaan. Ja, Marcus zegt het, hij heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Hij heeft zijn taak overgedragen en daarna heeft hij zich gezet aan de rechterhand van God. Is gaan zitten aan de rechterhand van God. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie het ook wel eens, als je een hele dag gelopen hebt, op schoolreisje of op vakantie of op een andere gelegenheid, dat je zo lang gelopen hebt dat je zegt, nou wil ik wel eens even zitten. Dat je thuis komt en zegt, eindelijk thuis. Zitten. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus, toen hij in de hemel terugkwam, is gaan zitten. Waarom zou dat geweest zijn? Wat zou dat betekenen? Zou de Heer Jezus, ik bedoel het eerbiedig, zou de Heer Jezus ook aan uitrusten toe zijn geweest? Ik kan me dat wel voorstellen. Hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hij werd door veel mensen niet geloofd. Hij werd vervolgd, hij werd geplaagd, hij werd weggejaagd, hij werd zelfs gekruisigd. Zou je niet moe worden? Van zoveel ongeloof en dan zeker van je eigen discipelen. Stel nou dat de Heer Jezus dat eens gedaan had, dat hij in de hemel was teruggekomen en dan was gaan zitten naar zijn vader en zegt, vader, ik ben er nu eindelijk klaar mee, vanaf. Nu moeten ze het zelf doen. Stel nou eens dat zo was. Gemeente, dan kon ik preken wat ik wilde. Maar dan zou er niemand iets aan hebben. Dan zou u samenkomen als gemeente, maar dan zou het gezellig zijn, maar dat zou er niet meer uithalen. Dan zou iemand te vergeefs om de Heer, om uitkomst en troost en kracht bidden en om vergeving bidden. Dan zou er vervolgde christenen in deze wereld geen hoop hebben, geen harten van troost hebben. Dan zou de kerk aan haar eigen zonde ondergaan. Maar jongens en meisjes, gelukkig zo is de Heer Jezus niet gaan zitten. Weet je wat ik lees in de Bijbel? Ik lees in de Bijbel, de Heer Jezus, de Heere, werd opgenomen in de hemel. Dat is het eerste, opgenomen. De Vader heeft als het ware gezegd, kom mijn zoon. Nu is het goed. Het werk is klaar. Het offer is gebracht. Opdat een ieder die op hem de Heer Jezus ziet, vergeving van zonden ontvangt. De schuld is verzoend. De taak is klaar. Het is volbracht. Opgenomen door de Vader. En het tweede wat ik lees is, hij is opgenomen als Heere. De Heere werd opgenomen. De Heere. Kyrios staat er. Alle macht heeft in hemel en op aarde. En die niet heeft, maar ook uitvoert. Jezus heeft niet alles aan zijn kerk en kinderen overgelaten. Maar gemeente, hij gaat ermee door. En hij is ermee doorgegaan tot op de dag van vandaag. Met zijn werk. Koninklijk. Priesterlijk. Profetisch. De Heere heeft zich gezet aan de rechterhand van God. En dat gezet zijn, dat zetelen, dat betekent dat de Heere Jezus Christus bezig is. Alles ziet. Instaat voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En eenmaal in de hemel heeft hij bij wijze van spreken tot zijn vader gezegd, vader, nu heb ik alles volbracht. Maar nu ga ik ze ook alles geven wat ze nodig hebben. Zelf zijn ze zo zwak. Maar ik sta voor ze in. En ze denken ook vaak dat ze alleen ervoor staan. Maar de trooster die van ons uitgaat, zullen we uitzenden. En wat zij op aarde zeggen en verkondigen, dat komt bij mij vandaan. En wat zondige mensen die tot het geloof komen gaan belijden, komt bij mij vandaan. De Heer Jezus, die in de hemel is, was de grote hoge priester ook. Waarvan we lezen dat hij bidt. Altijd maar door bidt. De namen van zijn kinderen op zijn hand, op zijn hart en in zijn handen draagt. Gekerfd. Die laat ondervinden dat hij hun koning is. En de geest hun trooster en God hun vader. En dat hij je laat zien. Het woord waaruit je leven mag. Dat dat genoeg is. Dat dat betrouwbaar is. Dat dat eeuwig duurt. Dat het woord, gemeente, het woord van God de kracht heeft van Christus' opstanding. Hebt u dat wel eens mogen merken in uw leven? Dat het woord van God zoveel kracht heeft dat het de dingen op zijn kop zet. Bekering, nieuw leven. Maar ook troost en bemoediging, waar je het niet meer zag. Dat het woord van God zo op je afkwam, misschien wel 100 keer gelezen. En de 101ste keer pakt het je. Het woord van God is levend en krachtig. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus die in de hemel zit. En regeert. En de discipelen, vers 20, ik noem het alleen maar, merken het ook. Want als ze heen gaan, dan lezen we en de Heere werkte mee. Gemeente, wat doen we met de taakopdracht die de Heer Jezus Christus ons geeft? Of zegt u vanmorgen, nou, mij niet, mij niet. We kunnen ons er niet aan onttrekken. De Heer Jezus Christus geeft een taak. Maar hebben we dan, ik zeg het nogmaals, hebben we dan ook wat te vertellen? Kennen we de Heer Jezus persoonlijk? Want als je de Heer Jezus persoonlijk niet kent, dan is er eerst wat anders nodig. Er is bekering en geloof nodig. Ga niet langer door als je hem niet kent. Ga op je knieën. Vraag, Heere, wilt u het me maar geven? En jongens en meisjes, dan mag je ook aan de Heer Jezus vragen. Ik hoop dat je dat weet. Ik hoop dat je dat weet. Dat je aan de Heer Jezus mag vragen. Heere, wilt u in mijn hart komen? Wilt u me een nieuw hart geven? Wilt u geven dat ik in u geloof? He, dat bekende mooie versje, Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Vraag het maar aan hem. Wat doen we met de taakopdracht die hij geeft? Gemeente, daarvoor vraagt de Heer naar ons hart. En dan kent hij ons, maar dit evangelie is het evangelie van de hoop die ons hart omhoog wil richten. Hoop dat hij ons alles wil geven wat wij missen. En wat hij wil dat we doen. En wat is geloven meer dan in al je onmacht en al je schuld. Met al je niet kunnen en ook je niet willen. Tot de Heere te gaan en te bidden. Is uw en jouw hoop gericht op de verwachting van hem. Hij is koning. En daarom is dit evangelie een boodschap om te zeggen, richt je hoofden omhoog en zie op hem. Want wat de mensen ook roepen en wat er ook gebeurt in deze wereld, van heel dichtbij. Hij regeert. En daarom hebben we grond om te bidden. Heere, leid ons verder. Als kerk, als gemeente, als gezin. Ja, wilt u het ook mij doen, Heere? Want u troont in de hemel. En u bent en blijft onze koning. Halleluja. Amen. zullen wij samen de Heer ook danken en bidden. Dank u, Heer Jezus Christus, dat u koning bent. Koning bleef en blijven zal. U regeert, u troont in de hemel. U bent gaan zitten aan de rechterhand van uw Vader. Niet om uit te rusten, maar om te werken. Om te leiden, om te waken, om te bewaken, om te beschermen. Immers, we zijn in alles op u aangewezen. Heren, wij hebben uw boodschap gehoord vanmorgen. Het geeft ons reden om ons te verootmoedigen. Dat u, Heren, aan uw kerk op aarde deze taak geeft, is iets wat ons te groot is. Wat te zwaar op onze schouders ligt als we er zelf voor staan. En toch houdt u vol. En wij danken u eerbiedig dat u ons daarmee niet met lege handen wegstuurt, maar met de beloften van het evangelie, van de gekruisigde en opgestane heiland. Heren, u weet hoe dat woord ook op ons afkwam. Het was ook een woord dat vroeg en vraagt naar onze persoonlijke verhouding tot u. Heren, als we u niet kennen en de liefde niet, wat hebben we een ander dan te zeggen? Maar geef, Heren, dat dan niet iets is waar u later, als we voor u komen, op terug moet komen. Immers, dan hebben we geen verwijt. Maar, en dan hebben we ook geen argument. Immers, u heeft het ons willen geven en toezeggen. En daarom bidden we ook, mag dit woord dienen tot bekering voor het eerst. Tot geloof, tot verdieping, tot overgave. En daarmee stelt u zich tegenover ons. Als de heiland, bij wie alles te vinden is wat we missen. Heren, laat zo uw kerk in deze wereld, ook hier de gemeente, maar heel uw kerk in deze wereld zijn opdracht verstaan. Want er is zoveel moeite, er is zoveel zonde, er is zoveel ellende. Heren, laat ons ieder voor zich onze taak daarin zien. En misschien dat u ons wel op een hele andere plaats nodig hebt als dat wij ons voorstellen. Geef dat er ook, heren, uit het midden van de gemeente steeds weer mensen, jonge mensen, zich ook geroepen weten om in de dienst van het evangelie met handen en voeten en met woorden te staan. Om dat evangelie uit te dragen. De hoop daarvan. Het uitzicht in de toekomst. Heren, zo willen we u danken voor deze dienst. Geeft u ook vanmiddag dominee De Graaf alles wat hij nodig heeft om hier voor te gaan. Wees met de gemeente, wees met de broeders van de kerkraad, uw dienaren die hier een plaats hebben gekregen. Heren, wijs ze de weg en ondersteun ze vanuit de hemel met koninklijke gaven. Wij belijden u, Heren, onze zonden. Wij verdienen het niet, Heren, dat u naar ons omziet. Maar wij mogen terugvallen op wat u, Heer Jezus, hebt gedaan en volbracht en wie u bent. Daarom prijzen we u, want u bent het waard om geprezen te worden, voor nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, die worden ingezameld tijdens het voorspel van wat we als slotzang gaan zingen, en dat is uit Psalm 68, het 16e en het 17e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. En hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom. 16 en 17 uit Psalm 68. ontvangt allen de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.